Wij willen samen lezen uit het Markusevangelie. En u hebt al eerder gezien dat ik probeer het midden te houden tussen twee opgaven, twee taken. En dat is aan de ene kant toch de brede lijn te schilderen van de hoofdstukken die aan de beurt zijn. En dat zijn vanavond Markus 6 tot en met 8. Maar aan de andere kant, het is onmogelijk natuurlijk om die hoofdstukken ook maar enigszins recht te doen in één avond. En dat wil ik ook niet eens proberen. Ik wil u de lijn laten zien die ik denk dat door die hoofdstukken loopt. Maar we willen ons dan vooral toch ook concentreren op het algemene thema voor deze avonden. En dat is dienstknecht zijn van de Heer Jezus. Hij is de grote dienstknecht. En wij mogen in zijn voetspoor dienstknechten zijn. En onze broeder zei het al, dat geldt niet alleen maar voor diegenen die voorgaan met het woord, of voor diegenen die tot heel bijzondere taken zijn geroepen. Het is van de grootste betekenis dat wij allen gaan verstaan als christenen, dat elke broeder, elke zuster geroepen is als dienstknecht, dienstmaagd van de Heer. Om voor hem erop uit te gaan. Er is een hongerige massa daarbuiten. En ik wil u die verzen ook lezen, waaruit de titel voor deze avond genomen is uit hoofdstuk 6. Er is een hongerige massa daarbuiten die verlangt naar geestelijk voedsel. En vele van die mensen hebben de stellige indruk dat het christendom hun niets meer te zeggen heeft. En wij zijn degene die hun moeten proberen duidelijk te maken dat de aloude boodschap van het evangelie nog niets aan kracht en waarde heeft ingeboet. En wij moeten proberen in de taal van de mensen van deze tijd deze boodschap van het evangelie duidelijk te maken. Dat is niet zo eenvoudig. Maar de roepstem van de Heer Jezus klinkt ook vanavond in onze oren: geeft gij hun te eten. Ik lees uit de Telos-vertaling in Markus 6 die woorden, te beginnen bij vers 34. Waar we van de Heer Jezus lezen: toen hij uit het schip ging, zag hij een grote menigte en werd met ontferming over hen bewogen. Want zij waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hun vele dingen te leren. En toen het al laat was geworden, kwamen zijn discipelen tot hem en zeiden: de plaats is woest en het is al laat. Stuur hen weg, opdat zij naar de velden en dorpen in de omtrek gaan en voor zichzelf iets te eten kopen. Hij echter antwoordde en zei tot hen: geeft u hun te eten. En ze zeiden tot hem: moeten wij voor 200 denaren broden gaan kopen en hun te eten geven? Hij echter zei tot hen: hoeveel broden hebt u? Gaat zien. En toen zij het te weten waren gekomen, zeiden zij: 5 en 2 vissen. Vers 41, en toen hij de 5 broden en de 2 vissen had genomen, keek hij op naar de hemel en zegende. En hij brak de broden en gaf ze aan zijn discipelen, opdat zij ze hun zouden voorzetten. En de 2 vissen deelde hij onder allen. En zij aten allen en werden verzadigd. En ze namen de brokken op, 12 korven vol en van de vissen. En zij die de broden hadden gegeten waren 5000 mannen. Tot zover. Geeft gij hun te eten. Aan die woorden, vrienden, gaat een zending vooraf. Daar is, en daar begint ook dit hoofdstuk mee, een goddelijke zender. En die zender is de Heer Jezus Christus, de Zoon van de levende God. Terwijl hij toch ook juist, met name in het Markusevangelie, tegelijkertijd de nederige mens is. Zo opent dit hoofdstuk. De Zoon van de timmerman. Zelf de timmerman, de zoon van Maria, zegt vers 3. Zo zeggen de mensen van zijn eigen stadje Nazareth. Wie is deze? Vers 2, waar heeft deze die dingen vandaan? En wat is dat voor wijsheid die hem gegeven is en zulke krachten die door zijn handen gebeuren? Zij zien de geweldige openbaring van goddelijke kracht en macht in deze mens en vragen zich af hoe het mogelijk is. Zo'n eenvoudige timmerman. En toch tegelijkertijd zien we dat de Heer Jezus op die plaats, zoals het staat in vers 5, geen enkele kracht kon doen. Behalve dat hij daar enkele zieken de handen oplegde en hen genas. En hij verwonderde zich over hun ongeloof. Aan de ene kant betekent de kracht van God dat God dwars door menselijke verhinderingen en belemmeringen heen kan breken. Als hij dat wil, dat is zijn soevereine macht. En we zullen daar voorbeelden van zien. Aan de andere kant lijkt het er wel op alsof God zich soms van mensen afhankelijk maakt. Als de mensen niet willen, dan laat hij zich door hen weerhouden. Zoals we elders lezen dat hij zich zelfs door de mensen laat wegsturen als zij hem niet willen. Wonderlijk is dat. Hier is de grootste goddelijke kracht aanwezig. Maar hij dwingt in zekere zin, gezien vanuit de menselijke verantwoordelijkheid, niemand. Een mens die niet wil, die laat hij in zijn ongeloof. Zo zie je zelfs dat we hier lezen, hij kon daar geen enkele kracht doen. En sommigen hebben dat opgevat alsof dat een belemmering in de Heer Jezus zou zijn. Zonder te zien dat dat een belemmering is bij ons mensen. Wij werken, wij roepen die belemmeringen op. Wij werpen die barrières op. En daarom vind ik het zo treffend dat dan onmiddellijk daarna zijn macht en zijn majesteit blijken uit het feit dat hij zonder enige belemmering de 12 apostelen erop uitzendt, 2 aan 2. En dan staat er in vers 7, hij gaf hun macht over de onreine geesten. Een ongelovig mens lijkt hem zomaar tegen te kunnen houden door zijn ongeloof, zodat hij daar niets kan doen ten goede van die mensen. Maar aan de andere kant, hij zendt zijn apostelen erop uit en geeft ze macht, kracht, bevoegdheid, gezag. Niet alleen maar over mensen, maar over de wereld van de demonen. En we lezen in vers 12 dat die mensen erop uitgaan zonder veel menselijke hulpmiddelen. Daarover gaan die tussengelegen verzen. Maar zij vertrekken, zij prediken dat men zich moest bekeren en zij dreven vele demonen uit en zalfden vele zieken met olie en genazen hen. En dat wat ik u op het hart zou willen binden is dit. Als er vanavond tot u gezegd wordt, geeft gij hun te eten. En wat breder geformuleerd, neem uw dienst serieus. Ga aan het werk voor de Heer Jezus. Dan zou ik u dit willen zeggen, besef dan met wat een bevoegdheid, met wat een gezag hij u zendt. Verschuil u niet achter uw eigen beperkte hulpmiddelen. Want die zijn hem al lang bekend. In het verhaal van de spijziging beschikken de discipelen slechts over 5 broden en 2 vissen. En wij, zoals wij hier zitten vanavond, zouden stuk voor stuk kunnen opsommen hoe beperkt onze mogelijkheden zijn. U zou als Mozes kunnen zeggen, ik kan niet spreken. En u zou nog allerlei andere excuses kunnen vinden die mensen door de eeuwen heen gebruikt hebben om zich tegen God te verzetten. En denk eraan, aan de ene kant hebt u volkomen gelijk met die excuses. Want we hebben van onszelf maar bijzonder weinig middelen en mogelijkheden. Maar God zegt tot diezelfde Mozes, wat heb je in je hand? Hij heeft alleen maar een staf, een houten staf. Maar met die staf zal God straks de wateren van de Rode Zee uiteenspleiten. Met die staf zal hij water uit de rots tevoorschijn brengen. Als wij onze beperkte hulpmiddelen aan God ter beschikking stellen, dan doet hij grote wonderdaden door ons heen. En in dat opzicht hebben onze excuses dus geen enkele betekenis. Ze houden geen steek. Want hij kan met de kleinst denkbare middelen, zoals met die 5 broden en 2 visjes, een schare voeden van 5000 mannen, plus nog de vrouwen en de kinderen, en dan ook nog 12 korven vol brood overhouden. Geef gij hun te eten, beste vrienden. Dat betekent in de eerste plaats, laat u onder de indruk brengen door zijn geweldige mogelijkheden. Voordat wij met onze excuses komen over onze beperkingen, want hij kent die allang en zegt niettemin, geef gij hun te eten. Daar zijn mensen om u heen, om mij heen, die vallen onder uw en mijn directe verantwoordelijkheid. Want zo heeft hij dat beschikt. Hij zegt tot ons, geef hun te eten. En dan gelden geen excuses, want hij is hier degene die met macht en majesteit ons bevoegdheid geeft om eruit te gaan. En ons alle middelen ter beschikking stelt. Want uiteindelijk is het door Christus dat deze demonen worden verdreven, dat zieken worden genezen. Maar we zeggen deze dingen niet tegen elkaar, om onze ogen te sluiten voor de werkelijke tegenstanders. De eerste bezwaar is onze beperkte middelen. 5 broodjes, 2 visjes. Er is een tweede geweldig bezwaar. En het is goed om ons dat vanavond ook voor de aandacht te stellen. We willen niet over de moeilijkheden heen stappen. We willen niet over de belemmeringen heen stappen. Net doen alsof ze er niet zijn. Dat zou niet reëel zijn. Ze zijn er. En die belemmeringen zijn zelfs kolossaal. Maar waar het om gaat is dat zijn macht en zijn middelen en mogelijkheden kolossaal veel groter zijn. Dat is waar het om draait. We zullen in hoofdstuk 6 en 7 zien dat 2 keer heel uitvoerig ons de macht van de wereld wordt voorgesteld. De wereld is het terrein waar de dienstknecht zijn dienst heeft uit te oefenen. En die wereld, die moeten we niet onderschatten, dat zou dwaasheid zijn. 2 grote fouten die dienstknechten kunnen maken zijn hun eigen mogelijkheden overschatten. Dan worden ze onafhankelijk van hun zender. En ten tweede de wereld, de tegenstander, onderschatten. Dat is een andere grote dwaasheid. En die wereld wordt ons hier, zei ik al, in 2 gedaanten voorgesteld. In hoofdstuk 6 is het de wereld van Herodes die Johannes de Doper laat onthoofden. Dat is, je zou kunnen zeggen, de politieke wereld. Herodes hier als koning onder de macht van de Romeinen. Herodes heeft de macht, de bevoegdheid, als hem dat zo uitkomt, of in dit geval wordt hij door vrouwen daartoe gedwongen, door zijn vrouw Herodias, die eigenlijk zijn vrouw helemaal niet was, maar die hij had afgestolen van zijn broer Filippus. En de dochter van deze Herodias, die hem door haar dansen verrukte. Door twee vrouwen wordt deze man ertoe aangezet om zijn macht te tonen. Ik vind dat zo treffend, weet u. Ik zal u zeggen wat ik bedoel, wat mij zo treft. Wij zien hier discipelen van de Heer Jezus die van zichzelf nauwelijks macht en middelen en mogelijkheden hebben, maar die in zijn kracht tot geweldige dingen in staat zijn. En we zien aan de andere kant een Herodes die over geweldige mogelijkheden beschikt. Als politiek heerser heeft hij enorme mogelijkheden en middelen om het werk van God te weerstaan. En toch is deze man juist een slaaf. Een slaaf van zijn eigen lusten. Een slaaf ook van de grillen van deze 2 vrouwen, deze moeder en haar dochter. Dat is het karakter van de wereld. De wereld lijkt vaak veel sterker dan de christenen. De wereld om ons heen, van het geld en van de politiek, van de macht, lijkt zoveel machtiger. En zoveel christenen ervaren dat vooral in landen waar de regeringen tegen hen zijn, waar ze vervolgd en verdrukt worden en in gevangenschap worden gegooid, die regeringen lijken zoveel machtiger dan de christenen. In zekere zin zijn ze dat ook. Maar deze Herodes is in feite een slaaf. Ook al moet Johannes de Doper het tegen hem afleggen. Dat wel. We gaan niet op de details van deze geschiedenis in. We stellen alleen het feit vast dat God hier heel realistisch met ons omspringt. Hij maakt ons heel duidelijk wat wij van de kant van de wereld hebben te verwachten. En ik vind het zo prachtig dat Johannes de Doper zich daar niets van aantrekt. Ik bedoel dit. Hij gaat naar Herodes toe en hij zegt heel eenvoudig dit. Het is u niet geoorloofd de vrouw van uw broer te hebben. Dat is een gevaarlijke boodschap, het kon hem zijn kop kosten en dat is ook letterlijk wat er gebeurd is. Johannes verkondigt deze eenvoudige boodschap, hij houdt er geen lange redenvoering bij, hij brengt deze eenvoudige boodschap. Zoals ook wij de boodschap hebben, nog steeds hebben uit te dragen in deze wereld, ook naar de politieke machthebbers. Het is u niet geoorloofd ongeboren leven te doden, om maar een voorbeeld te noemen. Ook al zouden er in Nederland geen enkele kansen en gelegenheden meer zijn om ooit de abortuswetgeving ongedaan te maken. Dat verandert er niets aan dat christenen mogen blijven zeggen en moeten blijven zeggen. Het is u niet geoorloofd ongeboren leven te doden. Nog steeds. Zoals christenen nog steeds moeten blijven zeggen, hoewel je daarvoor tegenwoordig voor de rechter kunt worden gedaagd. Zoals het Leen van Dijken overkomt. Vandaag moet je kunnen blijven zeggen dat seksuele omgang buiten de huwelijksband om zonde is. Hoeveel mensen ook door dat soort uitspraken beledigd mogen zijn. Herodes was erdoor beledigd dat er iemand naar hem toe kwam en tegen hem zei: wat je doet is zonde. En vandaag uiten mensen hun ongenoeg op andere manieren. Ze kunnen iemand voor de rechter brengen omdat je eenvoudig in hun optiek niet mag zeggen dat wat ze doen zonde is in Gods oog. Dat mag niet meer vandaag. Iedereen moet zijn eigen gang kunnen gaan. En Johannes wist wat de risico's zijn als je zoiets doet. En dat heeft hem letterlijk zijn hoofd gekost. Ziet u hoe realistisch God is? God zegt: ik stuur jullie, zoals de Heer Jezus het ergens ook zegt, ik stuur jullie als schapen onder de wolven. En dat betekent, het zou ook jullie je hoofd kunnen kosten. En er zijn vandaag in deze wereld heel veel mensen wie het hoofd kost om een dienstknecht van de Heer Jezus te zijn. Laten we goed bedenken dat er in alle eeuwen van de christelijke geschiedenis niet zoveel mensen hun leven hebben gelaten voor de Heer Jezus Christus dan in de 20e eeuw. Er zijn meer martelaren voor Christus gestorven in de 20e eeuw dan in alle vorige eeuwen bij elkaar. Het kan je nog steeds je kop kosten. Al zou je alleen maar waarschuwen tegen de zonden van mensen in deze wereld. God is realistisch. Als hij ons erop uitstuurt, dan laat hij ons zien wat de risico's zijn. Maar hij laat ons ook zien dat hij over een macht beschikt, zoveel groter dan de mensen in deze wereld. En als u dan zegt: waarom heeft hij dan niet voorkomen dat Johannes de Doper onthoofd zou worden? Dan zeg ik: dat weet ik niet. Ik weet ook niet waarom zoveel dienstknechten van de Heer in deze eeuw moesten sterven die zo waardevol waren, zo bruikbaar in zijn dienst. Dat kunnen we niet beantwoorden. Maar ook die martelaren zijn gestorven in de overtuiging dat hun zender machtiger was dan hun vijanden. En dat ze het leven lieten omdat het zijn wil was, dat het onder zijn toelating was gebeurd. En niet omdat God geen macht zou gehad hebben om hen te beschermen. Het is bijna een stukje humor als de drie vrienden van Daniel, voordat ze in de vurige oven worden gegooid, ook zo tegen Nebukadnezar praten. Zeggen Nebukadnezar, zeggen ze: koning, onze God heeft macht om u tegen te houden, zodat we niet in de vurige oven worden geworpen. God kan dat doen. Maar als hij het niet doet, als hij dus toelaat ons dat u ons in de vurige oven werpt, wij buigen niet voor uw beeld. En dat vind ik zo schitterend. Onze God is machtiger. Maar zelfs al zou hij toelaten dat we in de vurige oven worden geworpen, wij buigen niet voor uw beeld. Dat wil zeggen, ze zeggen dus ook: al zou God toelaten dat u toch over ons zegeviert. Zo lijkt het dan tenminste. Wij geven niet toe. En zo heeft Johannes het ook gedaan. En dan lezen we in vers 30 dat de apostelen terugkomen bij de Heer Jezus nadat ze het land zijn rondgegaan en menselijk gesproken geweldig succes hebben gehad. Ze zijn er helemaal onder de indruk. Ze vertellen alles aan hem wat zij gedaan en wat zij geleerd hadden. Let even op dat woordje zij. En dan zegt de Heer Jezus heel eenvoudig dit in vers 31. Komt u zelf met mij afzonderlijk naar een woeste plaats en rust wat. Kom eens tot bezinning. Mensen kunnen ook zo, als je als dienstknechten erop uitgestuurd worden, een beetje al te veel van zichzelf onder de indruk komen. En te weinig beseffen dat het zijn zegen is en zijn hulp, waardoor ze dat allemaal hebben mogen en kunnen doen. En we zien het zo vaak in de Bijbel. Als dienstknechten van de Heer zich gaan overschatten, dan laat hij hen soms ook in zijn goedheid en liefde op hun gezicht vallen. Echt waar. Elia, zie je dat? 450 Baalspriesters laten doden. Jongen zeg, dat is nogal eens een succes in de geestelijke strijd. Het hele volk weer teruggebracht tot de dienst van de Heere. En de volgende dag gaat hij op de loop vanwege één enkele vrouw die hem een briefje stuurt om te zeggen dat ze met hem zal doen wat hij met die Baalspriesters heeft gedaan. Koningin Izebel. En dan gaat Elia op de loop voor één vrouw. Zelfoverschatting van welke dienstknecht dan ook is levensgevaarlijk. God of de Heer Jezus herinnert ons er steeds aan dat alle kracht bij hem ligt. En daar worden ze ook onmiddellijk op de proef gesteld. De mensen komen weer naar hen toe en dan komt die geschiedenis die een beetje een centrale rol speelt vanavond. En dat zijn daar die 5000 mannen en dan nog al die vrouwen en kinderen. Zeker meer dan 10.000 mensen zou je mogen aannemen. En dan staat daar in vers 34, hij werd met ontferming over hen bewogen. Dat is een prachtig voorbeeld. Je kunt geen dienst verrichten voor de massa om je heen, een hongerige massa, als je niet iets van de ontferming van de Heer Jezus in je hart hebt. Het is maar niet een kwestie van mouwen opstropen en ga erop uit en breng het woord. Je moet eerst iets van de goede herder leren, die met ontferming over de schapen bewogen is. Want hij ziet hen als schapen die geen herder hebben. Doelloos gaan ze heen en weer. Ze hebben geen geestelijke leiders, want hun eigenlijke leiders deugen niet. En met die ontferming wil hij zijn discipelen een lesje leren. Want hij zegt, ja, het wordt avond en die mensen die hebben niks te eten gehad. De plaats is woest. Ja, dat zeggen zijn discipelen, stuur hen weg. Dan kunnen die mensen wat gaan kopen. En dan komt die geweldige uitdaging. Ik probeer me dat in te denken. Als je een discipel van de Heer Jezus was geweest op dat moment. Je komt toch op met een heel goed en nuchter advies. Heer, laat die mensen gaan. Dan kunnen ze eten gaan kopen. Want dit wordt een ramp anders. En dan het antwoord, geef gij hun te eten. Weet u, er zijn al zoveel mensen geweest in de loop van de geschiedenis. En misschien is het u ook wel eens overkomen. Die baden voor een bepaalde zaak. Die was hun op het hart gebonden. Misschien baden ze wel voor de bekering van hun buurman. Want ze hadden eigenlijk een hart voor die man. En ze dachten, ach, het zou toch verschrikkelijk zijn als die man verloren ging. Ze gingen bidden voor die buurman. Totdat de Heer hun duidelijk maakte. Luister eens, als die buurman tot geloof moet komen, dan ben jij de eerst aangewezen persoon door wie ik dat zou willen doen. En dan schrokken mensen wel eens. Bidden kan een heel riskante aangelegenheid zijn. Deze discipelen hebben toch een hart voor de massa. Ze willen graag dat die mensen te eten krijgen. En dat zeggen ze ook tegen de Heer. En zijn antwoord is, nou doen jullie dat dan? Hoe vaak hebben wij niet gebeden? Hoeveel van ons bidden niet voor het heil van hun kinderen terecht? En uiteindelijk is het ook genade als onze kinderen tot de Heer geleid mogen worden. Maar laten we goed bedenken dat wat onze verantwoordelijkheid betreft wij de allereersten zijn door wie de Heere God onze kinderen tot zich wil leiden. Vandaar dat ons bidden altijd verbonden is met geweldige verantwoordelijkheid. Hier kaatst de Heer met eerbied gesproken de bal terug naar de discipelen. Alsjeblieft, geef gij hem te eten. En waar zijn ze nu met hun trots en hun enthousiasme over alles wat zij gedaan en zij geleerd hadden? Daar staan ze nu bijna met lege handen. 5 broden en 2 vissen. Maar de Heer Jezus gaat die weinige middelen die zij hebben in zijn handen overnemen. En dat vind ik zo mooi. Hebt u er al eens bij stilgestaan dat als u van uzelf vindt dat u maar heel weinig gaven hebt ontvangen, wat vaak nog heel onterecht kan zijn dat u dat van uzelf vindt, hebt u er wel eens bij nagedacht dat in feite geldt voor alle dienstknechten van de Heer? De een heeft misschien net een beetje meer dan de ander. Maar op zichzelf genomen zijn al die gaven en al die talenten totaal onmachtig om echt de zegen uit te delen. Die zegen moet van hem komen, dat is de les. Daarom hebben we ook geen reden om trots op onszelf te zijn. Of onszelf op de borst te slaan zoals de discipelen hier dreigden te doen. Want de zegen komt echt altijd van boven. Die is echt, en dat is geen vrome praat. Want vaak gebruikt de Heer ons zonder dat we er zelf erg in hebben. Bijna zou ik zeggen ons ondanks. En dan realiseer je later hoe de Heer woorden die je hebt uitgesproken of die je hebt geschreven. En waar je zelf misschien niet zoveel bij dacht. Hoe hij dat heeft willen gebruiken. Vaak op een manier waar je voelt, ja dat is zijn werk. Daar sta ik buiten, daar heb ik geen deel aan. En zo is het precies. Deze eenvoudige dienstknecht, want dat is de Heer Jezus ook zelf. Deze nederige mens geeft hier, dat wil ik ook even wat de lijn van het evangelie betreft u heel duidelijk onder de aandacht brengen, geeft hier nog eenmaal een geweldig blijk van wie hij eigenlijk is. Weet u nog het hoofdstuk 1, de Zoon van God, de Heere zelf, die komt tot zijn volk. In Psalm 132 lezen wij dat hij de Messias, die tegelijkertijd de Heere God is, de armen met brood zou verzadigen. Nog eenmaal manifesteert zich hier in deze eenvoudige dienstknecht, Jezus Christus, de macht van de Heere God. Doordat hij de armen met brood verzadigt. In de lijn van dit evangelie is dit een belangrijk moment Omdat daarna eigenlijk een dergelijk openbaar getuigenis, behalve dan nog eenmaal de herhaling van die spijziging in hoofdstuk 7, in hoofdstuk 8 bedoel ik, maar dat daarna algemene tekenen bijna niet meer voorkomen. Dat vind ik ook belangrijk. Zelfs de Heer Jezus heeft een punt bereikt in zijn bediening dat hij eigenlijk aan de grote massa geen boodschap meer had. Wij vinden het natuurlijk fijn als er honderden mensen komen op zo'n bijbellezing. Maar in feite gaat het om een stuk bediening vandaag en de dag. Van man tot man, van vrouw tot vrouw, of van man tot vrouw en omgekeerd. De persoonlijke gesprekken. De Heer Jezus, de grootste dienstknecht aller tijden, heeft zich er nooit voor geschaamd om tijd te nemen voor die ene mens, die ene Nicodemus, die ene Samaritaanse vrouw. Straks zullen we het ook zien, de enkelingen uit de massa. Het zou welke dienstknecht dan ook kunnen strelen om misschien elke zondag of op avonden door de week voor zoveel honderd mensen het woord te mogen brengen. Maar die dienstknecht hoeft zich alleen maar deze vraag te stellen. Ben ik er te goed voor geworden om ook met een enkele ziel vanuit de innerlijke ontferming van de Heer Jezus in gesprek te gaan om die ene enkele ziel te dienen met het woord en met de kracht en de genade en de ontferming van de Heer Jezus Christus zelf? Dit is een laatste getuigenis aan het volk als geheel. En dan zien we eigenlijk dat als dat voorbij is, dat de Heer Jezus zich als het ware heel doelbewust nu voortaan aan die massa onttrekt. Ik denk ook vaak dat wij aan de massa niet zozeer een boodschap hebben. U moet dat goed begrijpen. Natuurlijk, als we die gelegenheden hebben, fantastisch. En als we horen dat we via de radio en televisie van de evangelische omroep 300.000 mensen bereiken in één uitzending, dat is geweldig. Ook al zouden we dat niet halen bij 4 miljoen van een of andere voetbalwedstrijd. 300.000 mensen, dat is misschien wel 6 stadions vol. Dat is fantastisch. En toch komen de meeste mensen, als ik de statistieken goed begrijp, komen de meeste mensen tot geloof in dit land, voor zover ze nog tot geloof komen, door het persoonlijk getuigenis van mannen en vrouwen die de moeite nemen om met enkelingen te spreken over de Heer Jezus. Hier in vers 45 zien wij dat de Heer Jezus zich heel bewust aan de schade onttrekt. Niet doordat hij weggaat, maar er staat hier in vers 45, terwijl hij zelf aan het einde van het vers, terwijl hij zelf de menigte wegstuurde. Dat klinkt hard. Maar de menigte heeft een laatste teken van zijn macht mogen zien. Nu zal het erop aankomen welke enkelingen in die menigte de boodschap oppikken en werkelijk verlangend zijn naar het heil van God. Dat is vanavond ook zo. Het komt er niet op aan met hoeveel honderden mensen wij samen zijn. Waar het op aankomt is of er één ziel is, 2 of 5 of 10 mensen die niet hier zitten uit nieuwsgierigheid of uit sensatiebelustheid of ik weet niet wat voor reden, maar mensen die het risico willen lopen om zich te laten aanraken door de Heilige Geest en door het woord van God. En dan zijn dat toch ook vanavond de enkelingen in de schade. De Heer Jezus trekt zich terug. En dan zien wij, en ik wil dat met nadruk stellen, omdat we in hoofdstuk 7 precies diezelfde ordening zullen zien. Dan zien wij dat zijn kracht, zijn zegen, voortaan 2 groepen van mensen gelden. Dat is ten eerste die groep van mensen uit het volk van de Israëlieten, die er hard werkelijk naar hem uitgaan. En dat zijn in de eerste plaats de discipelen zelf, die hij hier uitredt in de storm op het meer. En in de tweede plaats, en dat is nieuw, in de tweede plaats ook diegene onder de heidenen, wie er hard naar hem uitgaat. Het is heel erg dat Israël zijn Messias verworpen heeft. Maar er is één geweldige positieve kant. Want naar de mens gesproken, dat moet ik er dan wel bij zeggen natuurlijk, naar de mens gesproken is daardoor het heil uitgegaan tot alle volkeren. En komt het vanavond ook tot ons hier in Papendrecht, het woord van God, voor elke enkeling in de schare die een hongerig hart heeft en die zich wil toevertrouwen aan de ontferming van de Heer Jezus Christus. Dus die twee groepen. In de eerste plaats de zijnen onder zijn eigen volk, de getrouwen. En dat zijn in de eerste plaats de discipelen. En ik vind dat zo'n bemoediging, want die storm op het meer, ach, ik zie daar als het ware een voorbode in van nu al bijna 2000 jaar. Dat het lijkt alsof wij aan ons lot zijn overgelaten. De Heer Jezus is van ons heen gegaan. Hij is nu in de hemel, in de heerlijkheid. En wij moeten nu al bijna 2000 jaar het zonder hem zien te rooien. En ik zei u al, hoeveel mensen zijn er niet in de 20e eeuw omgekomen. Als martelaren voor het geloof, die misschien ook wel eens gezucht hebben. Heere, waar bent u nu? Dan staat hij zo treffend aan vers 48 aan het einde. Terwijl hij op de zee liep en hij wilde hen voorbij gaan. Zo leek het. Zo leek het alsof hij met hen niets te maken wilde hebben. Maar hij doet dat opdat ze leren roepen tot hem. En ik zeg tegen u vanavond ook, als er nood is in uw leven, dan laat hij die nood toe opdat wij leren roepen tot hem. Soms hebben we nood in ons leven nodig om te leren roepen tot hem. Om ons weer opnieuw ervan bewust te maken dat wij zonder hem niets kunnen doen. Zonder mij kunt gij niets doen, zegt de Heer. En zij schreeuwen het uit. En dan zegt hij, hebt goede moed, ik ben het. Wees niet bang. En dan staat er, hij klom bij hen in het schip en de wind ging liggen. En ze werden zeer buiten zichzelf. En dan staat er nog iets achter. En dat zullen we straks ook nog nader zien, want dat is heel veel zeggen. Zij waren door de broden niet verstandig geworden. Dat vind ik ook zoveel zeggen. Hier gaat het niet over de ongelovige massa. Hier gaat het over de discipelen van de Heer. Als er zelfs van hen staat, zij waren door de broden niet verstandig geworden. Dat wil zeggen, eigenlijk hadden ze toch maar zo bitter weinig geleerd van het wonder van die spijzering van de 5000. Dan denk ik, mens, hoe is het dan wel niet met ons? Wat zijn wij hardleers om uit Gods daden in ons leven de geestelijke lessen te trekken? Niet verstandig geworden, geen inzicht. Maar de Heer is met ons bezig, net als met deze discipelen. Ze zijn in de school van God en wij zijn in de school van God. Als je een dienstknecht van de Heer wil zijn en hij zegt, geef gij hun te eten, dan hoef je niet ineens alles te kunnen en alles te snappen en alles te begrijpen. Elke bemoeienis van hem, ook zoals we vanavond die bij elkaar zijn, is dan een stukje van zijn zegen, van zijn onderwijs, om ons verder te helpen. Ons geestelijk de weg te wijzen. Maar eerst nog dit. Aan het einde van hoofdstuk 6... zien we dan dat diezelfde ontferming van de Heer, die eigenlijk voor de massa van het volk voortaan niet meer direct beschikbaar is, dat die er is voor elke Jood en ook voor elke heiden. Denk erom, wij komen op de tweede plaats. Eerst de Jood en dan de Griek. En zo is met ons vandaag de dag nog steeds. Maar wij mogen ook meedoen. Want als het om de genade en om de ontferming gaat, is er geen verschil meer. Israël mag het uitverkoren volk zijn, maar op het moment dat zij van genade afhankelijk worden, dan kan diezelfde genade ook uitgaan tot elk mens die naar de Heer Jezus wil luisteren en zich door hem wil laten zegenen. Nou, dat zien we direct in hoofdstuk 7. Maar eerst zien wij in hoofdstuk 7, de eerste 23 verzen, opnieuw de wereld. Ik heb u al gezegd, er zit een zekere herhaling in hoofdstuk 7 ten opzichte van hoofdstuk 6. Opnieuw de boze wereld. Maar nu een heel ander karakter. Daarnet de wereld van Herodes, van de politiek, van het geld, van de erotiek, de boze lusten. Hier is het de godsdienstige wereld. Een totaal contrast, lijkt het. En toch, het gaat over hetzelfde zondige vlees. Het lijkt geweldig verschillend. Eerst de wereld van Herodes, een decadente wereld. Nu de wereld van de fariseeën en de schriftgeleerden. De wereld van de regeltjes en de geboden. Allemaal buitenkant. Wat is er niet verschrikkelijk veel buitenkant godsdienst in ons land. Buitenkant godsdienst waar mensen proberen voor elkaar het masker op te houden van uitwendige vroomheid met regeltjes en geboden. Van dit mag niet en dat mag niet en als je je aan al die regeltjes houdt dan ben je een goed christen. En ik zeg u nog eens, ik ga niet op de details in, maar de Joden hadden het ver gebracht wat betreft die uitwendige reiniging. En de Heer Jezus zegt, maar mensen, verontreiniging komt niet door de buitenkant. Komt niet door datgene waar je mee in aanraking komt, alsof je daar vuil van wordt aan de buitenkant. Die vuilheid die kan er wel zijn, maar die maak je niet echt onrein voor God. Weet u, het is zo vanzelfsprekend wat hij hier zegt. Het lijkt een zo voor de hand liggende waarheid. Een open deur intrappen, zouden we zeggen. Dat verontreiniging, geestelijk gesproken, aan de binnenkant zit. Dat je niet verontreinigd wordt door datgene waarmee je van buitenaf in aanraking komt. Maar die verontreiniging komt altijd uit je eigen hart. Ik moet u zeggen, je zou nauwelijks iets kunnen verzinnen wat vanzelfsprekender zou moeten zijn dan dat. Maar waarom zijn wij dan ook zo hardleers? Waarom is er in Nederland dan nog steeds zo ontzettend veel buitenkant godsdienst? Waarom is er dan zo ontzettend veel nadruk op uitwendige geboden en regels waaraan we elkaar de maat meten? Het onderhouden van dit en het onderhouden van dat. En wat dan vooral negatief is, je mag op zondag niet dit doen, je mag geen televisie hebben, je mag geen broeken dragen als meisje, je mag dit niet, je mag dat niet, je mag dat niet. En ik zeg niet dat die dingen op zichzelf niet betekenisvol zouden kunnen zijn, het gaat me niet om die zaken zelf. Waar het me om gaat, is de houding die er dikwijls achter zit, een houding die inhoudt, als je nou maar dat niet doet en dat en dat en dat en dat niet doet, dan ben je een goed christen. En zo wordt elkaar de maat gemeten. Terwijl de Heer Jezus zegt, met al die mooie buitenkant kun je een smerig, onrein hart hebben. Want de zonde, de onreinheid van een mens, die komt uit zijn eigen hart voort. En het treft me zo dat in dit gedeelte de discipelen dat ook niet snappen. Kijk, als wij nou maar konden zeggen, ja goed, onbekeerde mensen die zich dan wel christenen noemen, ja die begrijpen dat niet, want als je niet bekeerd bent, ja dan zie je die dingen niet, dan zijn je ogen nog verduisterd. Maar u weet nog wat we net lazen uit hoofdstuk 6. Dat de discipelen, ondanks dat wonder van de broden, nog steeds niet verstandig waren. En dat verootmoedigt mij. Dat maakt me klein als ik eraan denk hoe hier steeds de nadruk op ligt. Hoe onverstandig wij ook kunnen zijn. Hoe ontzettend hardleers. Wij zeggen tegen elkaar de meest vanzelfsprekende dingen. Onreinheid zit hem niet in je uitwendige gedrag. Zit hier in je hart. En we knikken ja, we zeggen natuurlijk. Maar zelfs de discipelen snappen het ten diepste niet. We lezen het enkele keren hier in deze hoofdstukken, in dit hoofdstuk. Eerst in vers 16. Als iemand oren heeft om te horen, laat die horen. Dan moet je dus wel een geestelijk oor hebben. En dan zegt de Heer Jezus in vers 18 tegen zijn discipelen, want die vragen hem dan, wat betekent het allemaal? Die begrijpen het dus ook niet. En dan zegt de Heer in vers 18, bent u ook zo onverstandig? Begrijpt u niet? Begrijpt u niet? En dan nog eens een keer verderop, in dit gedeelte, aan het einde vers 23, de samenvatting, al deze boze dingen komen van binnenuit voort en verontreinigen de mens. Laat ik vers 21 lezen. Van binnen uit het hart van de mens, ze gaan naar buiten, de kwade overleggingen, hoererijen, diefstallen, moorden, overspel, hebzucht, boosheden, bedrog, losbandigheid, een boos oog, lastering, hoogmoed, onverstand. Is toch heel eenvoudig, zou je zeggen? Komt toch van binnenuit? Waarom is er dan zoveel buitenkant godsdienst in Nederland? Ik vraag het nog maar eens een keer. Waarom leren we die les dan zo moeilijk? Waarom meten we elkaars geestelijke gehalte voortdurend elke keer toch weer af aan de buitenkant? Waarom spreken we vooral zo'n hard oordeel over elkaar uit als iemand aan die buitenkant kenmerken in onze ogen niet voldoet? En hebben dan niet in de gaten dat we zelf bezig zijn met onreinheid door elkaar zo hard te oordelen, met nijd en twist en jaloersheid en arrogantie en trots en hoogmoed in onze eigen harten naar die ander toe. Begrijpt jullie het dan nog niet, zegt de Heer Jezus? Zijn jullie dan steeds nog zo onverstandig? Is het niet wonderheerlijk dat hij maar geduld met ons heeft en dat hij maar met ons doorgaat en dat hij ons niet opgeeft? En dan zie je eigenlijk weer hetzelfde. Aan de ene kant dat hij zich van de massa afwendt. Er staat in vers 24, hij nu stond van daarop en ging weg naar het gebied van Tyrus en Sidon. Dat is wel heel radicaal. Hij gaat over de grenzen van het beloofde land. Dat gebeurt niet vaak. Heel bewust. Het ligt nog wel binnen de invloedssfeer van het land zoals God het aan Salomo beloofd had. Dus echt het buitenland is het in zekere zin niet. Maar toch, het is op het randje. Tyrus en Sidon. Het is echt een zich afwenden van het volk. Wij zouden bijna zeggen, de discipelen hadden het verdiend dat die zich ook van hen afwenden, want ze begrepen het maar niet. Wat zijn wij verschrikkelijk hardleers. Maar we zien hier wel diezelfde twee dingen die ik u straks zei. Hoe hardleers wij ook zijn, hoeveel geduld hij ook met ons moet hebben, hoe moeizaam wij onze geestelijke lessen ook leren, hij is altijd vol ontferming. En zo moeten u en ik ook zijn. Precies naar diezelfde twee kanten. Heidenen en iedereen onder Israël die op die ontferming een beroep doet. Eerst hier de heidenen, de Syro-Fenicische vrouw. Hij kon niet verborgen blijven. Daar komt een vrouw wie het dochtertje een onreine geest had. En ze vraagt hem de demon uit haar dochter uit te drijven. En de Heer Jezus stelt haar op de proef. Wil deze vrouw komen op de grondslag van de genade, van de ontferming? Dat is een van de belangrijkste vragen, ook vandaag weer. Elk ogenblik horen wij ook in Nederland van mensen die zeggen, wij moeten voor onze eigen daden opdraaien. Hoe kun je nou geloven dat een ander voor onze daden gestorven is als plaatsvervanger? Wij zijn toch verantwoordelijk voor onze eigen daden. Mens, als dat zo was, dan zou niemand van ons behouden kunnen worden. Alleen op de basis van goddelijke genade tegenover arme zondaren kun je tot God komen, anders is het een verloren zaak. En daarom stelt hij op de proef of ze bereid is op de grondslag van pure ontferming tot hem te komen. En daarom zegt hij, het is helemaal niet voor jou, het is voor de kindertjes. Dat is het volk Israël. Het is voor de kinderen, niet voor de honden. En zij zegt, jawel heer, maar er is ook voor de honden nog wel iets. Dat zijn de kruimeltjes die van de tafel afvallen op de grond. Die eten de honden. Dat is het meest ootmoedige antwoord dat je zou kunnen denken. Afhankelijk te zijn van de kruimels die vallen van Gods tafel. Afhankelijk willen zijn van pure genade en ontferming. Daar waar je niets verdiend heeft. En de Heer Jezus antwoordt onmiddellijk. Vanwege dit woord ga heen. De demon is uit uw dochter gegaan. En weet u wat geweldig is? Er waren vast in Israël heel wat moeders die ook zulke dochters hadden met onreine geesten. En vaders die zulke zonen hadden. We zullen in hoofdstuk 9 te zijner tijd één tegenkomen. Maar als je niet komt pleiten bij de Heer Jezus op zijn ontferming, als je je niet heel nederig afhankelijk maakt van Gods genade, dan krijg je er geen deel aan. Dat is de enige weg. En dat hoort ook weer bij dat wat wij en andere mensen zullen moeten uitdragen, ook vandaag aan de dag. Ook al is het nog zo impopulair om zo'n boodschap te brengen, al draaien mensen liever dan voor hun eigen daden op. Wij zullen toch moeten zeggen, mensen, als je je niet afhankelijk wil stellen van Gods genade, dan krijg je er geen deel aan. Als je niet komt als een arme bedelaar, als je niet komt als de verloren zoon, dan is het niet voor jou. Dan kun je Gods zegeningen niet ontvangen. Ten tweede, het is ook voor de Jood. Want hij gaat terug naar het land. En hij komt in Galilee en er komt een dove die moeilijk sprak. De man heeft een dubbele handicap. Hij kan slecht horen en hij kan slecht spreken. Och, de wereld is vol van zulke mensen. Ze kunnen slecht horen. Ze zitten in zo'n zaal vanavond. Ik weet niet hoe ze binnenkomen. Ze horen, maar ze horen niet. Ze onderscheiden het niet. De woorden gaan langs hen heen, niet omdat ik zulke ingewikkelde taal gebruik, maar omdat ze geestelijk geen antenne hebben om dat woord te horen. En ze spreken ook moeilijk. Want een Jood, en dat gaat hier over, een Jood, dat zijn naam betekent letterlijk een Godlover. En dat is nu juist zijn tekort. Als je moeilijk kunt spreken, kun je God niet loven. Maar een mens naar Gods gedachten kan horen. De Heer Jezus heeft toch straks gezegd, wie een oor heeft, die horen. Maar ze kunnen niet horen, want ze zijn geestelijk doof. En daarom kunnen ze ook moeilijk spreken. Althans, dat spreken wat een welgevallen is voor God. Dat wat tot zijn lof is. Ik zou willen zeggen, als hier vanavond zulke dove mensen zijn die moeilijk spreken. Zo moeilijk spreken dat ze hun hele leven bijvoorbeeld nog nooit hebben durven zeggen. Dat ze eigenlijk toch ook wel mogen weten dat ze een kind van God zijn. Die dat nog nooit hebben durven zeggen. Als er mensen zijn in deze zaal vanavond die zo moeilijk spreken dat ze dat niet over de lippen krijgen. Dan zou ik tegen u willen zeggen, het is mijn gebed. Dat de Heer Jezus vanavond, zoals het hier staat, uw tong aanraakt. Hij als de afhankelijke mens bidt tot de hemel. En zegt, Ephata, wordt geopend. Dan worden de oren geopend en de band van zijn tong werd los en hij sprak goed. Het zou wel eens kunnen zijn, beste vriend of vriendin, dat de hemel al heel lang wacht tot u eens goed gaat spreken. Goed gaat spreken van de hemel en goed gaat spreken voor dat wat Christus in zijn ontferming voor u heeft gedaan. Wordt het niet eens tijd? Laat hem uw tong mogen aanraken. En dan staat er in vers 37 dat de mensen die dat zien zeggen, hij heeft alles voortreffelijk gedaan. Andere vertaling, hij heeft alles wel gemaakt. Je zou zeggen, is dat nou alles? Hier is één dove die wordt genezen. En de mensen zeggen, hij heeft alles wel gemaakt. Wel, ik zal u vertellen, als alle doven en stommen in Papendrecht de oren en de tong zouden worden genezen, dan kun je zeggen, God heeft alles wel gemaakt in Papendrecht. Want mensen die hun oren jarenlang potdicht hebben gehad voor de waarheid van God, die zijn plotseling gaan luisteren, die hebben gehoord en het in zich opgenomen. En tongen die nog nooit een goed woord over de Heer Jezus hebben gezegd, die zijn losgemaakt. En ze zijn goed gaan spreken. Dan kun je met waarheid zeggen, God heeft alles wel gemaakt. Want hij doet de doven horen en de stommen spreken. Dat is Gods ontferming. Voor de enkeling vanavond ook in deze zaal. Die ene mens, of hij nou komt uit de Joden of uit de heidenen, wat het probleem ook mogen zijn, hij komt om alles wel te maken. Ten slotte nog een enkel woord over hoofdstuk 8, waar we eerst een herhaling vinden, ik wil daar niet over uitweiden, van de spijzering van de 4000. Die twee spijzeringen zijn natuurlijk niet precies hetzelfde, hun betekenis niet hetzelfde, maar dat zou ik u uit de doeken doen als ik nou één hoofdstuk per avond had. Misschien mag ik alleen dit zeggen, als je alleen al kijkt naar de getallen. De 2 x 7, 7 broden, 7 manden van de overgeschoten brokken. Dat is een getal dat veel meer wijst op de innerlijke volmaaktheid van God zelf. Daarom is er groei. Daarom is hier geestelijke groei ten opzichte van de vorige spijzering. Het gaat hier niet alleen maar om het voorzien in onze behoeften. Zondaren, wie hart is aangeraakt door het evangelie, wie geweten tot ontwaken is gebracht, zijn altijd bezig met hun eigen behoeften. Met hun eigen verlangen, met hun eigen noden. Dat is ook begrijpelijk, dat mag ook. Maar één element van geestelijke groei is dat je ogen opengaan voor de verlangens van God zelf. God die zich aan een mens wil openbaren. God heeft ook zijn verlangens. Zijn verlangen is dat hij zijn hart kwijt kan aan mensenkinderen. Zijn verlangen is dat hij zijn ontferming, zijn goedheid, zijn barmhartigheid kan uitstorten over mensen die hun harten daarvoor openen. En ik zie dat op een heel merkwaardige wijze. Aan de ene kant zie je in vers 11 tot 13 de fariseeën en de schriftgeleerden die er weer niets van verstaan. Die vragen om een teken. En dat kun je alleen maar doen als je alle tekenen die de Heer Jezus tot nu toe gedaan heeft gewoon over het hoofd hebt gezien. Als een bewijs dat je blind bent. Je kunt de Heer Jezus op dit moment alleen maar om een teken vragen als je nog nooit iets gezien hebt. Maar als je blind bent, dan heeft het ook geen zin dat hij een nieuw teken doet. Daarom vinden we in dit hoofdstuk de genezing van een blinde. Er zijn mensen die zien het gewoon niet. En dat komt niet omdat God het ze niet duidelijk maakt, maar het komt omdat hun ogen verblind zijn. Zoals je dove mensen hebt in hoofdstuk 7, zo heb je hier de blinde in Bethsaida vanaf vers 22. Maar eerst dit, ik kom zo daarbij, maar ik moet u iets vertellen over vers 14 tot 21. Ze hadden vergeten brood mee te nemen en behalve één brood hadden ze niets bij zich in het schip. En dan zeggen ze, in een andere evangelie. Nee, hier staat het ook in vers 17. Waarom overlegt u dat u geen broden hebt? Ik vind dat heel mooi. U moet die dingen ook in verband met elkaar zien. De Heer Jezus heeft net duidelijk gemaakt, met 7 broden kan hij een menigte van 4000 mannen voeden. En nu komen deze discipelen, ze hebben maar 1 brood meegenomen. En dan zijn ze bang dat de Heer Jezus kritiek op hen zal hebben dat ze maar 1 brood hebben. En ik hoop niet dat ik te ver ga, maar ik heb zo de indruk als de Heer Jezus op dat ene brood wijst, dat hij tegen zich, mensen, dat is ruim voldoende. Dit ene brood is uiteindelijk de Heer Jezus zelf, is het evangelie van zijn persoon en zijn werk. En al het andere, de Heer Jezus zegt dat ook in vers 15, is het zuurdeeg van de fariseeën en het zuurdeeg van Herodes. De discipelen begrijpen dat weer niet. En de Heer Jezus zegt ook in vers 21, beseft u nog niet steeds maar weer dat onbegrip, het niet zien. Maar wat de Heer Jezus zegt, mensen, beste lieve discipelen. Alles wat buiten dat ene brood is. Ik zou het zomaar willen verbinden als u het niet erg vindt. Met het brood des levens uit Johannes 6. Alles buiten dat ene brood. Dat brengt je op het terrein van de schriftgeleerden en de fariseeën en Herodes. En noem ze maar op allemaal. En je hebt er niks aan. Het is toch verschrikkelijk als mensen zo verblind zijn. Dat ze denken dat ze aan dat ene brood niet genoeg hebben. Dat is echt een bewijs van verblindheid. En ik zeg weer eens, het stemt mij ootmoedig te zien hoe zelfs de discipelen hier weer dat verwijt krijgen. Snappen jullie het nog niet? Kijk naar vers 17 aan het eind. Begrijpt u nog niet en beseft u niet? Hebt u nog uw verharde hart? Hebt u ogen en kijkt u niet? En hebt u oren en hoort u niet? Wij zouden zeggen, nou, dat is een goed woord voor de massa, want die begrijpt er niets van. De massa is doof en blind en zo is het altijd geweest en zo is het vandaag nog. Maar de Heer Jezus spreekt hier niet tot de massa. Zo goedkoop komen wij er vanavond niet vanaf dat we zouden kunnen zeggen, ja, die mensen daar buiten, die begrijpen er allemaal niets van. Maar wij snappen het tenminste, zoals we hier bij elkaar zitten. Maar de Heer Jezus zegt hier vanavond tegen deze discipelen, snappen jullie het nou nog niet? Waar zijn jullie nou eigenlijk mee bezig? Waar bent u nou eigenlijk mee bezig in uw leven? Behalve dan dat u 1 keer de maand hier op de lezing komt, maar waar bent u nou zo gewoonlijk mee bezig? Wat is de teneur van uw leven? Wat is uw inzet? Waar maakt u zich druk over? Ook op godsdienstig terrein. Zeg nou eens eerlijk vanavond, waar maakt u zich nou zo dik over? Begrijpt u dan niet waar het nou ten diepste echt om gaat? Is de blinde hier waar dan het volgende verhaal over gaat? Is de blinde nou de arme goddeloze die tot Christus gebracht mag worden door het evangelie? Ja hoor, die ook. Maar is het ook niet de discipel, de gelovige mens, de christen die 2 keer per zondag naar de kerk gaat? Is die het ook niet vaak? Zijn u en ik het soms niet, die het niet begrijpen, aan wie het voorbij gaat? Omdat we met zoveel andere dingen bezig zijn en niet ons oog gericht hebben op dat ene dat werkelijk nodig is. Ik heb soms zo het gevoel dat ik zelf de blinde ben. En ik zeg dat niet om vroom te zijn, maar om eerlijk tegen u de waarheid te zeggen. Ik voel me als een leerling in de school van God, die elke keer een stukje beter mag leren zien, als ik bereid ben hem aan mij te laten werken. Je ziet het ook zo mooi in de blinde hier. Hij wordt niet in 1 klap genezen. Natuurlijk kan de Heer Jezus dat. Maar de wijze waarop hij deze blinde geneest is een heel typerende manier waarop hij dikwijls ook met ons handelt. Het gaat in etappes. Na de eerste handeling, als de Heer Jezus op zijn ogen spuwt en hem de handen oplegt en zegt hij, ziet u iets? En dan zegt hij, ik zie de mensen, want ik zie ze als bomen wandelen. Nou, dat is nog niet uitgewerkt, dat genezingsproces. Hij is pas halverwege. En wat heb je een hoop christenen die ook wel een beetje genezing van hun blindheid hebben ondervonden, maar die ook nog maar halverwege gevorderd zijn. En een typerend kenmerk van zulke christenen is dat ze de mensen als bomen zien wandelen. Mensen worden in de Bijbel vaak met bomen vergeleken, maar dan gaat het om machtige koningen. Geweldige heersers, die worden vergeleken met grote bomen. Doen wij ook. Als we nog zo half blind zijn of half ziende, dan hebben we ook sterk de neiging om vooral op bepaalde mensen te zien. Predikers die we graag horen preken. Boeken van bepaalde predikers die we graag zouden willen lezen. En dat mag ook wel als ze alleen maar voor ons hulpmiddelen zijn om bij de Heer Jezus uit te komen. Om hem groter te zien. Maar wij hebben de neiging van nature allemaal om bepaalde mensen tot zulke machtige bomen te verheffen. En dat bewijst alleen maar dat we wel een beetje zien, maar dat we nog niet helemaal aan het einde van ons genezingsproces zijn. En misschien hebben we ons ook wel ons hele leven daarvoor nodig. We hebben allemaal de neiging om bepaalde dingen groter te maken dan uiteindelijk de Heer Jezus zelf. Maar hij gaat verder met deze man. Hij legde hem opnieuw zijn handen op en toen zag hij scherp. Hij was gesteld en zag alles duidelijk. Zou u en ik ook niet gaan verlangen dat de Heer zijn genezingsproces met ons zo ver voortzet dat we op den duur alles duidelijk gaan zien? Ik verlang daarnaar. Er zijn nog allerlei dingen waarvan ik zou willen voor mezelf dat ik ze nog scherper, nog duidelijker zou mogen zien dan ik me verbeeld dat ik ze al zie. En dat geldt met name voor dat komt en waarmee we deze overdenking afsluiten. Dit is wat ik het allerliefste en het allerduidelijkste zou willen zien. Dat is nu juist dat ene waar het allemaal om draait, ook hier in dit hoofdstuk. En wat samengevat wordt in de vraag die de Heer Jezus aan zijn discipelen stelt in vers 29. Wie zeggen jullie dat ik ben? Als we tijd hadden en gelegenheid en we zouden met een kleine groep zijn, dan zou ik tegen u zeggen, kom zeg het nou eens eerlijk vanavond. Wie zegt u nou? Wie zeg jij nou dat hij is? Geef nou eens een eerlijk antwoord. En vertel er nou eens bij, niet alleen maar een mooie theologische formule. Zeg nou eens heel eerlijk vanavond wie hij voor jou is, wie hij voor u is. Vertel het nou eens. En als je zegt, ik vind het zo moeilijk, laat dan Gods Heilige Geest vanavond je tong eens los mogen maken. En vertel het nou eens, misschien hier vanavond, maar vertel het nou eens vooral straks eens in je omgeving. Ga het eens thuis vertellen, ga het eens aan je buren vertellen. Ga het eens aan je mede-christenen vertellen die elke zondag met jou in dezelfde kerk zitten en die het nog nooit uit jouw mond hebben gehoord. Het antwoord op deze vraag, wie is hij voor jou? Het is Petrus die zegt, u bent de Christus. Nou, het zou mooi geweest zijn om het daarbij te laten. Hè? Vooral zoals het in Matthäus staat, Matthäus 16. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Prachtig. Pal eroverheen komt de Heer Jezus en hij zegt, maar weet je wat dat betekent? Weet je wat dat betekent als je mij gaat belijden, als je mij gaat kennen, als je ogen geopend worden zodat je mij gaat zien? Net zoals die blinde. Als je tong wordt losgemaakt, net als bij die doofstomme, en je gaat over mij praten, deze wereld. Je gaat een goed getuigenis van mij geven. Weet je wat er dan gaat gebeuren? Dan schildert de Heer Jezus in de eerste plaats zijn eigen lijden. Dus de eerste aankondiging van zijn lijden, dood en opstanding. En de discipelen die schrikken zich naar. En Petrus zegt zelfs, Heer, dat zal u geenszins gebeuren. En dan zegt de Heer Jezus tegen Petrus, ga weg achter mij, Satan. Dat is keihard. Want Petrus, je bent er nog niet. Je ogen zitten nog half dicht. Je eigen meningen zijn veel belangrijker dan wat de Heer Jezus zegt. Je luistert zelfs maar half. Je bent nog steeds half doof. Je bent zeker nog half blind. O mensen, wat hebben we allemaal nog veel te leren. En ondanks dat we zoveel te leren hebben, weet u dat? Dat de Heer Jezus ons toch wil gebruiken? Al deze discipelen die zoveel te leren hadden, die waren er allemaal op uitgestuurd. En ze hadden demonen uitgedreven en zieken de handen opgelegd en die waren genezen. Ze waren door hem gebruikt om erop uit te gaan en de 5000 te spijzigen. Is dat niet prachtig? U hoeft niet te wachten tot u volleerd bent en dat u eindexamen hebt gedaan in de school van God. Zoals u nu bent, terwijl u misschien nog maar een stukje gevorderd bent, zoals wij allemaal eigenlijk. De een misschien wat verder dan de ander, maar toch allemaal nog vaak in veel opzichten half doof, half stom, half blind. En hij zegt, toch kan ik je nu al gebruiken. Zoals je bent, je hoeft niet eerst volmaakt te zijn. Je hoeft niet eerst volleerd te zijn. Met dat weinige dat je nu hebt, kan ik je al gebruiken. Want dat weinige kan in mijn hand veel worden. En groots worden. Wil je achter mij aangaan? De Heer Jezus vertelt hier van zijn eigen lijden en sterven. En hij zegt in vers 34, als iemand mij wil navolgen, laat hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. En dan zou je je leven verliezen op aarde, dan zul je het vinden terwille van mij, dan zul je behouden worden als je het wilt verliezen terwille van mij en het evangelie. Als je je niet voor mij schaamt, maar als je tegenover dit overspelig en zondig geslacht, zoals het in het laatste vers staat, zult willen getuigen. Ook al zul je van jezelf moeten zeggen, ach, ik ben nog zo blind. Ik ben nog zo doof. Ik kan nog zo weinig vertellen van hem. Geef je over in zijn handen. in zijn armen. Laat je gebruiken, laat je door hem wenden en keren. En zeg, Heer, met die weinige dingen die ik heb mogen zien, met dat weinige dat ik van u gehoord heb in mijn leven, hier ben ik. En dat weinige wil ik vanavond heel bewust u ter beschikking stellen. Mensen, we hopen elkaar, we zullen een aantal maanden elkaar hier niet zien. De zomer staat voor de deur. Een groot aantal maanden. En als de Heer ons hier laat, zijn dat maanden met geweldige kansen en mogelijkheden voor ieder van ons. Grote uitdagingen. We gaan hier vandaan met beperkte middelen. Met beperkte mogelijkheden. Met onze ogen nog half dicht en onze oren nog half dicht. Want we zijn allemaal nog maar beginnelingen. Maar je mag je er niet achter verschuilen. Hij zegt, het weinige dat jij hebt in je handen, dat weinige dat je hebt gezien, wil ik gebruiken. Wil je het mij ter beschikking stellen? Dan wil ik er wonderen mee doen. Dat is fantastisch. Hij wil u en mij gebruiken als discipel achter hem aan, als instrument in zijn hand, om andere mensen te zegenen. Hij is nu boven in de hemel. Hij neemt het werk niet over. Hij stuurt ons erop uit. En hij verleent ons zijn kracht. Durft u het aan? Durft u het aan? Laat u zich gebruiken door hem. Tot zijn eer. Zodat ook mensen in uw omgeving er misschien toe gebracht worden om te zeggen, hij heeft alles wel gemaakt. God mogen u en mij zegenen. De Heer Jezus mogen ons zegenen om instrumenten, eenvoudige, kleine, geringe hulpmiddelen in zijn hand te zijn. In zijn dienst en tot zijn eer. Amen.